Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het evangelie van Lucas. Daarvan nadert het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het 25e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Lucas 1 vanaf het eerste vers, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Na de maal velen ter hand genomen hebbende om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van den begin zelven aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide ver op hun dagen gekomen waren. En er geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende, ter uren des reukoffers. Van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn der moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in den tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En ze bekenden dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de psalmdichter van Psalm 101, die zegt, ik zal met vermaak de weg betreden der vromen, wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Het innig verlangen, het oprecht begeren om de godsontmoeting, om onderwijzing, nadere bekendmaking uit zijn woord, uit zijn evangelie. Wel, de verbondsgod kwam tot zijn volk, tot Zacharias in de tempel. We willen er ook bij stilstaan aan de hand van de woorden van onze tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 1, daarvan het 18e vers, het eerste gedeelte, waar Gods woord als volgt tot ons komt. En Zacharias zeide tot een engel, waarbij zal ik dat weten? Onze tekstwoorden spreken van de vraag van Zacharias. We letten ten eerste op de plaats van deze vraag, ten tweede op het ongeloof in deze vraag, ten derde op de omstandigheden bij deze vraag en ten vierde op de noodzaak van deze vraag. De vraag van Zacharias, waarbij zal ik het weten? Ten eerste de plaats van deze vraag, ten tweede het ongeloof in deze vraag, ten derde de omstandigheden bij deze vraag en ten vierde ook de noodzakelijkheid van deze vraag. Gemeente, het was Zacharias door middel van het lot, dus door goddelijke aanwijzing, te beurt gevallen om in het heiligdom dienst te doen op die bijzondere dag voor hem en voor het ganse volk Israël. De dag van de aankondiging van de komst van de zonen Gods en van de voorloper die uit Zacharias en Elisabeth geboren zou worden. En hij stond bij het reukwerkofferaltaar. Dat is het oud-testamentische gebed in het heiligdom, waar het reukwerk werd aangestoken, wat omhoog ging, wat een beeld was van het gebed. Onder het oude verbond, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Zo zingt ook de dichter in Psalm 141. En het is op deze plaats, bij het reukwerkofferaltaar in het heiligdom, dat hier die bijzondere ontmoeting plaatsvindt met de hemelbode die afdaalt uit het hemels heiligdom en deze Zacharias aanspreekt en deze onderwijzing geeft. De ontmoeting met het bijzondere woord van God, met de aankondiging van de vervulling van zijn belofte, met de prediking waarvan de dichter zegt, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Als we de Heere willen ontmoeten, gemeente, dan moeten we daar zijn waar zijn woord geopend wordt. Waar de schrift klinkt, waar zijn naam wordt aangeroepen en beleden. De Heere is alomtegenwoordig, hij is overal. Hij is de alomtegenwoordige, de alwetende God, maar is vooral daar waar de schrift geopend wordt, waar de lofzang gezongen wordt, waar zijn naam beleden en aangeroepen wordt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord. Hij is vooral daar waar het altaar, waar Christus Jezus centraal staat in de bediening der verzoening, als die enige naam gegeven onder den hemel tot behoud en zaligheid. En het behaagt hem door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Er zijn bijzondere omstandigheden dat mensen getroffen, geraakt worden door het woord buiten de kerk. Maar de meeste bekeringen waar het woord van spreekt hebben plaatsgevonden onder de bediening der verzoening. 1 keer 3000 tegelijk die getroffen, geraakt werden door het woord. De Heere heeft de middelen gegeven, ingesteld en deze ook geboden en ook menigmaal bewezen dat hij juist onder en door de verkondiging van het woord plaats wil maken in de harten van mensenkinderen. En als hij door de kracht van zijn woord en geest in ons hart, in ons leven werkt, hoe lief wordt ons dan de dienst des Heeren, de dag des Heeren, het huis des Heeren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, zo beleidt David, wanneer ik voor u kniel in het huis, welk gij u hebt gesticht. De dorst naar God, Psalm 42, het verlangen naar het heiligdom, Psalm 84, hoe brandde mijn genegenheen, om 's Heeren voorhof in te treden. Daar immers hoort u de vermaning, daar ontvangt u bijzonder de aansporing, daar wordt u nader onderwezen, daar ontvangt u ook de vertroosting. Daar wordt zijn wet gehoord, daar wordt zijn naam verklaard, daar wordt zijn naam ook aangeroepen, daar wordt zijn woord geopenbaard. De dichter zegt dan ook, kom, ga met ons en doe als wij, en wij zongen het zo straks, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Is dat ook uw verlangen onder de opgang van het woord, of als u dat woord mag horen op andere wijze? De ontmoeting met hem op een geestelijke wijze, de onderwijzing uit zijn woord, een blijk te mogen ontvangen van zijn gunst door zijn geest. Het schik u om uw God te ontmoeten, zo spreekt een van de profeten. Want daar, waar de gemeente samenkomt, waar het woord geopend wordt, daar wil de Heilige Geest bijzonder geven. De stilzetting op de brede weg des verderfs. De verlichting in zijn woord, in zijn waarheid. De onderwijzing in zijn getuigenis. De vernieuwing die onmisbaar is voor eigen hart en leven. En daarom zegt toch de dichter, qua liever in mijn bondsgods woning een dorpenwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in bozen tent. We vinden deze vraag van Zacharias, die wordt gesteld in het heiligdom. Deze vraag wordt gesteld na de ontmoeting met het woord wat tot hem kwam. Daar komt deze vraag uit op, waarbij zal ik het weten? Het is een vraag die past in het heiligdom. Maar in de tweede plaats, gemeente, dan spreekt ook deze tekst van het ongeloof in deze vraag. Waaruit bestaat deze bijzondere ontmoeting? Het is een engel des Heren die afgedaald is uit het hemels heiligdom en die met het woord der waarheid tot deze Zacharias gekomen is, staande aan de rechterzijde van het altaar. En deze bijzondere ontmoeting maakt op Zacharias grote indruk, zodanig dat hij ook met vrees bezet is. Dat mag ook wel een onderwijzing voor ons zijn, gemeente. Als Zacharias, waarvan de schriftlezing sprak, dat hij samen met zijn vrouw rechtvaardig voor God was, wandelende in al de geboden des Heren, onberispelijk, er waren dus geen buitengewone zonden, er waren geen grote struikelingen in zijn leven. Hij was niet in een bijzondere zonde levend of gevallen. Nee, het was een kind Gods wat onberispelijk leefde naar de inzettingen, naar de geboden, naar de rechten van God. Samen met zijn vrouw, beide godzalig, godvrezend. Grote weldaad toch, als u dat als man en vrouw beide mag kennen, beide mag zoeken, beide mag verlangen. Het gold van dit echtpaar. Hij staat op dit moment in zijn ambt. Hij is in het heiligdom. Hij is bezig met het best waarmee we bezig kunnen zijn. Met het gebed. Met het aanroepen van de naam des Heren. En dan blijkt, gemeente, dat er dan nog zoveel ongelijkvormigheid is. Met een hemelbode, dat Zacharias zeer verschrikt is. Een man die God vreest, die op zodanige wijze door de tijd gaat, die met zijn ambtelijk werk bezig is, die in het heiligdom zich bevindt en dan deze ontmoeting krijgt met deze engel en dan met grote vrees bevangen is, dat de engel moet tegen hem moet zeggen, vrees niet, Zacharias. Wel, als deze man al met vrees bezet is door de ontmoeting van een hemelbode, wat blijkt dan daaruit de ongelijkvormigheid van de mens op aarde? Ook al kent hij de Heere, ook al vreest hij God, ook al is hij bezig met de heiligste verrichtingen, dat er dan nog zoveel ongelijkvormigheid is met de hemelbode die afdaalt uit het hemels heiligdom, met de boodschap der waarheid en tot deze Zacharias spreekt. Dat mag ons toch wel een heilige schrik geven, gemeente. Want hoe zou het dan met ons zijn als we nog wandelen op de brede weg van het verderf? Als we nog leven in de zonde en in de ongerechtigheid. Als we nog vermaak vinden in de dingen van deze wereld, in het ijdele, in het nietige, in het vergankelijke. En we zouden dan die grote godsontmoeting krijgen. Hoe zou het dan toch zijn als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt? Zo zegt de apostel Petrus in zijn brief. Waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? En daarom, als we dan moedwillig de zonde en de wereld nog blijven dienen, zie dan deze vermaning, deze waarschuwing, deze geschiedenis als een oproep om toch ernst te maken met de dingen van Gods koninkrijk. Catechismus spreekt erover dat de allerheiligste in dit leven een klein beginsel hebben van de ware, grote, verheerlijkende gehoorzaamheid. En dat ziet u dan ook in deze geschiedenis, dat grote verschil, die ongelijkvormigheid. Maar tot Zacharias wordt gezegd, vrees niet. Hij hoeft geen vrees te hebben. Dat vindt u vaak, niet alleen bij Zacharias. U vindt het bij al de gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament, die op een bijzondere wijze onderwijs ontvangen van de hemel, dat ze vaak met vrezen bezet zijn, of het nu de vrouwen zijn bij het graf, of dat het nu Cornelius is in Handelingen 10, of dat het Maria is of wie dan ook. Ze hebben alle toch enige vrees voor de majesteit en voor de grootheid van God. En dan ontvangt deze Zacharias de boodschap. De boodschap van het woord. En dan zegt deze engel, uw gebed is verhoord. Het gebed wat hij gedaan heeft in het heiligdom. Soms, gemeente, wordt er gezegd, deze Zacharias en Elisabeth waren kinderloos gebleven. Een grote nood voor hen. En dat ze daar veel om gebeden hebben, dat zal ongetwijfeld zo geweest zijn. Maar nu waren ze oud, nu was het onmogelijk naar menselijke berekening. En nu baden ze niet meer, maar nu zegt die engel tegen hen, uw gebed is verhoord, uw wens wordt vervuld. U zult een zoon krijgen, ondanks uw onvruchtbaarheid. En dan wordt het meer persoonlijk bedoeld, in hun gezinsomstandigheden. Toch moeten we dit volgens de schrift toch anders zien. Het gaat hier niet om een persoonlijke gebedsworsteling van Zacharias in de binnenkamer. Het gaat hier niet zozeer om het gebed om de vervulling van de wens van een zoon. Maar het gaat hier om het ambtsgebed. Hij is ambtsdrager. Hij staat in het heiligdom. Hij staat voor het aangezicht Gods. En het volk was wachtende buiten de tempel op de zegen die ze straks van hem zouden ontvangen, de ambtszegen die hij zou geven. Hij stond hier dus niet als een aanstaande vader, maar hij stond hier als ambtsdrager in dienst van de God van Israël, voor het verbondsvolk wat buiten was wachtende op de ontvangst van de zegen. Het is dus een ambtelijk gebed. En in dat ambtelijke gebed in het heiligdom, daar was een vast onderdeel in dat er geworsteld werd, gesmeekt werd om de komst van de Messias, om de belofte Gods die de Heere gegeven had van oude tijden af. Het vrouwenzaad wat komen zou in de volheid van de tijd. Een belofte die telkens herhaald was door de profeten, die ook bezongen was in de psalmen. En dat was een voornaam onderdeel, dat kunt u begrijpen, ook gezien de noden van die tijd. Herodes, de viervorst op de troon van Juda, de Romeinen in het land. Wat was er waar van de belofte Gods? Zouden dan zijn beloftenissen ooit nog hun vervulling missen? Heeft hij dan zijn barmhartigheden door toren toegesloten? En als dan dat volk naar het heiligdom komt, dan gaat het vooral ook om die bede van de vervulling van de belofte van God, dat de Heere zijn woord zou vervullen. En dat gebed, dat was verhoord, zo zegt de engel. Dat ambtsgebed wat hij gedaan heeft. En u kunt het ook later zien, als Zacharias zijn mond los zijn tong losgemaakt wordt, zijn mond geopend wordt, dan zingt hij de lofzang. En dan staan niet de persoonlijke omstandigheden van Zacharias en Elisabeth centraal in die lofzang. Dan zingt hij niet de lof van God die aan Zacharias en aan Elisabeth gedacht heeft. Maar dan zingt hij lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en naar zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeg gebracht. Dan gaat die gehele lofzang gaat erover dat de Heere het profetische woord wat van oude dagen af geklonken heeft, vervuld heeft en bevestigd heeft. En daar gaat het om. Dus het gaat hier om het ambtelijk gebed wat Zacharias heeft opgezonden tot de troon van Gods genade. Dat reukwerkofferaltaar wat gebrand heeft. En dat de Heere dat gedachtig was geweest. En u vindt dan ook in die profeet Maleachi, laatste profeet van het Oude Testament, dat de tekstwoorden die hij gesproken heeft, die profeet, in het laatste hoofdstuk, het vierde hoofdstuk van de profeet Maleachi. En toen heeft de profetie 400 jaar lang gezwegen. Er waren telkens profeten die het volk bij gedurigheid herinnerden aan de belofte Gods, aan het woord der waarheid. Profeet Jesaja heeft er uitgebreid van gesproken. De profeet Micha heeft ervan gesproken. De profeet Zacharia heeft ervan gesproken. De profeet Maleachi heeft ervan gesproken. In het laatste hoofdstuk. En die voorloper die zou komen. Die zou de harten van de vaderen wederbrengen tot de kinderen. En de harten van de kinderen brengen bij die geloofsoefening van de vaderen. Opdat zo de Heere een toegerust volk zou bereid worden. Dat had de profeet gesproken een 400 jaar later, gemeente, in het heiligdom. Dan herhaalt de engel uit de hemel diezelfde woorden in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. We leven in een tijd, gemeente, van gedurig veranderingen en aanpassingen van de Bijbel. Het moet duidelijker, het moet helderder worden, eenvoudiger worden. Het moet bij wijze van spreken een soort leesboek worden, de Bijbel, maar dat mag het nooit worden. Het is onderzoek, de schriften die zijn het, die van mij getuigen. Maar u ziet dat de hemel er niet aan doet. De profeet Maleachi heeft 400 jaar eerder die woorden uitgesproken. En de engel in Lucas 1, begin van het Nieuwe Testament, herhaalt die profetische belofte die 400 jaar geleden geklonken heeft, letterlijk aan Zacharias. Nu is het moment gekomen. Nu zal het woord vervuld worden. Nu zal de Heere gedachtig zijn aan zijn heil. En dat woord was tot Zacharias geklonken. Hij kende de profeten, gemeente. Zeker deze gedeeltes. Zeker die laatste schriftprofeet die gesproken had. En die met zulke belofte ook getuigd had van de trouw van God. Dat de Heere die Elia zou zenden. De nieuwtestamentische Elia, die het volk zou voorbereiden op de komst van de vleeswording van de belofte van het woord van God. En hoe vaak gehoord en hoe vaak gelezen en hoe vaak ook besproken, wellicht ook met zijn vrouw Elisabeth. En dat woord, gemeente, dat is de grond van het geloof. Geloof grondt zich op het spreken Gods. Het houdt hem voor waarachtig. Het let niet op de omstandigheden als het geloof een oefening is. Maar dan hecht het geloof zich aan het spreken van God. Want die omstandigheden die brengen ons in verwarring. Die influisteringen van de vorst der duisternis. Daar komen we verkeerd mee uit. Maar het geloof richt zich op het spreken van hem, de waarachtige, de getrouwe, de almachtige. Dat heeft Abraham gedaan. Die heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld, maar gaf Gode de eer. En Zacharias, gemeente, zijn naam betekent de Heere gedenkt. Hij heeft gedacht aan zijn genade, de Heere gedenkt. En Johannes, die naam betekent de Heere is genadig. wat een bijzondere namen toch. Nu komt die engel uit het hemels heiligdom. Nu komt hij met het woord, het profetisch woord van de oude dag. Nu komt hij tot een man, een ambtsdrager, die staat in het heiligdom, zeer godvrezend, die de naam draagt, de Heere gedenkt en die een zoon beloofd krijgt. De Heere is genadig. Dat komt toch niet groter. Dat komt toch niet rijker. Een engel uit de hemel, in het heiligdom, met het profetisch woord, tot een godvrezend man, een ambtsdrager. En dan met zo'n naam, en dat de belofte Gods gegeven wordt. De Heere is genadig. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En dan is het antwoord, gemeente van Zacharias, waarbij zal ik dat weten? Waarbij zal ik dat weten? Dat is het antwoord, dat is ongeloof. Want de waarheid kwam tot hem. De vastheid van de schrift. En dan wel door een hemelbode. En dan wel in het heiligdom. En dan als antwoord op het gebed, de rook van de wierook gaat nog omhoog. Mijn been met opgeheven handen. En dan dat antwoord, waarbij zal ik dat weten? Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord, ongeloof. U kent misschien wel het boek van Bunyan over die stad Mensenziel, die ingenomen was door de macht van de vorst, de duisternis. En dat prins Immanuel in het boek De Heilige Oorlog die stad weer opnieuw inneemt en een aantal schurken gevangen neemt, hoogmoed en wereldgelijkvormigheid, en ze hebben allerlei namen. En die zullen de volgende dag terechtgesteld worden. Ze zullen gedood worden, omgebracht worden. Prins Immanuel heeft immers de stad Mensenziel weer ingenomen. Maar dan staat er in het boek, gemeente, dat die ongeloof, die weet uit de gevangenis te ontsnappen in de nachten, die blijft in die stad Mensenziel ronddwalen. Treffend beeld waarin Bunyan duidelijk maakt dat ook de begenadigde ziel, waar prins Immanuel de heerschappij uitoefent, dat toch ook die begenadigde ziel nog gekweld wordt, zo menigmaal bezet wordt met die machtige vijand ongeloof. Waarbij zal ik dat weten? In de derde plaats, dan spreekt ook de tekst van de omstandigheden bij deze vraag. Maar het is toch wel begrijpelijk, gemeente, dat Zacharias deze vraag stelt. Waarbij zal ik dat weten? Zo'n lange tijd geleden dat de profetie gesproken had. Die profeten volgden elkaar op keer. En nu zo'n lange tijd geleden, 400 jaar lang, geen profeet opgestaan in Israël. Die een herhaling gaf van de belofte van God. Geen openbaar gezicht. Het woord Gods was, evenals in de dagen van Eli, schaars in die dagen. En dat kan toch benauwen. Dat kan toch aanvechten. Psalm 42 zegt, waar is God? Op wie gebouwd het? En in wie uw zaak vertrouwd het? En dan dat kerkelijk erfgemeente. We kennen in onze tijd verwarring en verdeeldheid en scheuringen. En allerlei vraagstukken die opgeworpen worden. En allerlei moeizame discussies. Maar in die tijd ook een dorheid op het kerkelijk erf. Een grenzeloze oppervlakkigheid. Allerlei stromingen. Allerlei meningen. Er waren de fariseeën. Die hadden een bepaalde overtuiging. Er waren weer de schriftgeleerden. Die hadden weer andere accenten. Er waren de Sadduceeën, die logenden de opstanding uit de doden en het bestaan van engelen en geesten. Er waren de Essenen, en die hadden ook weer andere gedachten. En dat allemaal maar op het kerkelijk erf. En dat allemaal in en rond die tempel vergaderd. En dan die verbondsmatigheid, die grote zelfgenoegzaamheid. Waar kan dan de twijfel toeslaan? Wat is waarheid? En dan die persoonlijke omstandigheden van Zacharias, gemeente. Het was inderdaad waar. Hij was oud. En zijn vrouw Elisabeth was onvruchtbaar. Wat kan dat ons ook bestrijden? Als het woord van God tot ons komt en spreekt van zaligheid. Als het woord ons belooft genade. Als de Heere tot ons komt, dat er bij hem liefde, behoud, redding, barmhartigheid ook is. Maar nu zo koud en nu zo dor en nu zo biddeloos en ons dan zo goddeloos, zo onvruchtbaar gevoelend in geestelijke zin, eerder misschien andere tijden gekend van tere afhankelijkheid, van hartelijke verbondenheid, van een gebedsleven met kracht. En nu, het is alles zo dor, zo koud, zo duister en zo donker. Is toch begrijpelijk, gemeente, dat de mens zomaar niet de belofte aanvaardt en zegt, zo is het, nu ben ik eruit, nu mag het licht zijn, nu is het klaar en duidelijk. Het is immers een wonder. Het is zo tegengesteld aan hetgeen ik gevoel en hetgeen ik ervaar en beleef. Zo was het voor Zacharias, gemeente. Ik ben oud, zegt hij. Waarbij zal ik dat weten? Dat kan toch niet? Ik ben oud. Mijn vrouw is onvruchtbaar. Maar gemeente, dat profeet, de engel, had ook niet gesproken over de tijdsomstandigheden. Dat is niet de grond des geloofs. De grond des geloofs zijn niet om de tijdsomstandigheden. De grond des geloofs, dat is ook niet de mens. Dat is niet het uitgangspunt. Het gaat er niet om wat ik denk, wat ik voel, wat ik meen, wat ik ervaar. Daar had de engel ook niet over gesproken. Maar hij had gesproken over de grote werken Gods. Over de belofte des Heren. Over de waarheid van het woord. Hij had gesproken over dat verbond wat van geen wankelen weet. Hij had het profetisch woord wat zeer vast is, zoals de apostel Petrus later zal beschrijven. En dat we wel doen als we daarop acht geven, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Dat profetische woord had hij gesproken. Hij had ook niet gezegd tegen Zacharias, Zacharias, nu moet u eerst dit en nu moet u eerst dat. En als u dan in deze of gene gestalte bent, dan wellicht. Nee. Hij had gesproken over de tijd van het welbehagen. De tijd van het woord van God. De tijd van zijn genade, van de grote werken van hem. Die sterker zijn dan de tijdsomstandigheden. Die krachtiger zijn dan de macht van Herodes en van de Romeinen tezamen. Die sterker zijn ook dan onze verlorenheid. Onvruchtbaarheid en strafwaardigheid en ellendigheid. We moeten het led leren uitwerpen aan de andere zijde. De Heere is genadig, dat is de naam. En uw naam is de Heere gedenkt, de verbondsgod. Het is trouw al wat hij ooit beval. Dat staat op recht en waarheid, Paul, als op onwankele steunpilaren. Het werk der belofte God zal u tot blijdschap en tot verheuging zijn. Maar ik heb niet gesproken over een gerechtigheid die van uw zijde moet komen. Ik heb het niet gehad over een kracht en een sterkte die van u verwacht wordt. En zo werken wij zo menigmaal, gemeente. En als we dan vastlopen en als we dan de dorheid en de verlorenheid en de ellendigheid tegenkomen, dan zeggen we, het is hopeloos. Ja, met u en met mij wel. Met ieder mensenkind. Maar er wordt in het woord gesproken als het gaat over het evangelie, over de trouw van God, over zijn barmhartigheid, over de onwrikbaarheid van zijn belofte, van zijn woord, van zijn genade. En dat dat de grond des geloofs is. Geen verdienstelijkheid aan de zijde van de mens. En daarom dat de engel die noemt geen enkel aanknopingspunt in of van de zondaar. Oh, die wettische gedachte van ons, dat we maar telkens willen proberen aan onze zijde bepaalde voorwaarden te maken, zodat het begrijpelijk wordt dat de Heere naar ons omziet. En dat hij ons genadig zal zijn, want wij zijn nu in deze of gene gestalte. We zijn nu met zoveel emotie, met zoveel gevoeligheid bezet. We hebben nu zoveel tranen, we denken nu dat we zo hartelijk kunnen zuchten en bidden. Kijk, nu kan de Heer eigenlijk wel komen. Waarom blijft u nu achter? Maar het evangelie, gemeente, is de boodschap van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is veel dieper. We moeten afzien van al het onze. Die wet, die moet ons duidelijk maken. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar dat Hij in zijn barmhartigheid, in zijn genade, de arme, de verloren zondaar opzoekt. Ziet het woord Gods, de boodschap. Het is toch de tijding van de Almachtige voor u en voor mij ook vanmorgen, gemeend. Het woord is de boodschap van de Almachtige, van de Getrouwe, van de Waarachtige, van de Waarmaker van zijn woord en van zijn belofte. Dat we die heilige beving zouden mogen kennen voor de waarachtigheid van zijn getuigenis. De vierde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van deze vraag. Maar is het eigenlijk ook wel een noodzakelijke vraag? Waarbij zal ik het weten? Dat is een vraag toch die ons bezig moet houden. Dat is toch een vraag die ons hart moet vervullen. Waarbij zal ik het weten? Er zijn zoveel dingen voor het tijdelijk leven. Ja, maar wil ik eerst weten? Wil ik eerst helderheid over hebben? Wil ik eerst zekerheid over hebben? Een aankoop van een bijzonder iets, van een huis of noem het maar op. Daar wil ik toch eerst even de vastheid van hebben. Want anders, maar nu onze arme ziel. En nu die nimmer eindigende eeuwigheid. En nu te komen onder het woord van de Heere, van de waarheid van Hem. Kennen we ook deze vraag. Waarbij zal ik het weten? Deze noodzakelijke zielenvraag, is er enig middel dat we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade aangenomen worden, dan is het toch ook alweer een belangrijke vraag. Kijk, en als het woord ons raakt en als de schuld werkelijkheid wordt, als de wet zoals die ons vanmorgen is voorgehouden spiegel voor ons wordt en als het licht van de Heilige Geest ons gaat omschijnen, dat onze vluchtwegen worden afgesneden en in ons gaat schijnen dat de verdorvenheid en de verlorenheid van ons boos bestaan openbaar komt. En het godsgemis een werkelijkheid, een levende zaak wordt. Ja, dan gaan we aan de arbeid. Waarbij zal ik dat nu weten? We gaan onze pogingen aan het werk stellen. We gaan het zoeken in allerlei zaken, in reformatiepogingen. We gaan het ervaren dat onze gebeden tekortschieten. Dat onze tranen ophouden. Dat onze gerechtigheden een wegwerpenkleed worden. En dat onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En voor God niet kunnen bestaan. Dat onze gebeden, onze verzuchtingen niet hoger komen dan het plafond. Maar waarbij zal ik dat dan weten? Hoe krijg ik daar nu helderheid over en duidelijkheid over? Catechismus in zondag 7 spreekt toch over die helderheid en duidelijkheid. Dat het een stellig kennen en weten is van de waarachtigheid, de vastheid van het woord. Hoort u het waar het geloof mee begint? Een stellig weten of kennen dat alles wat in het woord geschreven staat, waarachtig is, betrouwbaar is. Kijk, daar begint het ongeloof al. Om daar de vraagtekens achter te zetten. Die oude vraag van de duivel, is het ook dat God gezegd heeft? De twijfel aan de waarheid van het woord van God, aan zijn betrouwbaarheid, aan zijn waarachtigheid. Stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd, hetgeen God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Hoort u erin, gemeente, waar dat vast vertrouwen in gegrond ligt? Het is geen zelfvertrouwen. Het is geen vertrouwen gebouwd op allerlei zaken in of van mijzelf. Zelfs niet op gevoelige ondervindingen, maar het is de verlichting van de Heilige Geest die in mijn hart, dat is mijn verstand, dat zijn mijn genegenheden, dat is mijn wil, die overtuiging geven van de boodschap van het evangelie, van Gods reddende liefde en genade, van zijn barmhartigheid geopenbaard. Die boodschap die de engel ook brengt aan Zacharias. Een vast vertrouwen dus. De Heilige Geest geeft licht op het woord der waarheid. In het evangelie van zijn vrijmachtige genade. Geeft licht in de persoon des middelaars. Zodanig dat ik zijn noodzakelijkheid, zijn dierbaarheid, zijn gepastheid, zijn almachtige kracht en gewilligheid leer zien en verstaan zo groot, dat ik daarin de ruimte zie, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Waarbij zal ik dat weten? Wel, het is toch een wetenschap die de Heer in het hart ook werkt. En die de dichter ook doet vragen. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben u heil alleen. Of op een andere plaats, geeft het ook mijn oog dat goed aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. Ja, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En ik wil zo graag wat in mijn handen hebben en in mijn zakken voelen. Ik wil zo graag tastbare, zichtbare bewijzen. Maar nu God voor waarachtig houden. U doet dat als u een huwelijksdag gekend hebt, gemeente. Dan geeft u elkaar het ja-woord. Voor de burgerlijke stand. En ook in de kerk. Een ja-woord. En dan bent u ten volle overtuigd. Van uzelf als het goed is en ook van de ander, toch? Maar wij zijn bedriegelijke mensen, kinderen. Maar nu gaat het om de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van God. Maar die volle overtuiging van de waarheid en de vastheid van zijn woord. Die vertroosting. Vaste grond der dingen die men hoopt. En die hoop is gegrond op het spreken Gods. Op de waarachtige waarheid van hem. Kijk, en dan moet u door de tijd heen en die omstandigheden en die influisteringen van de duivel en die aanvechtingen van binnenuit. Kijk, dan moet u elke keer onder het woord komen. Dan moet het telkens weer vernieuwd en bevestigd worden. Dan krijgt u gedurig weer een honger en kommer om de vertroosting, de bevestiging te mogen horen vanuit de schrift. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Waarbij zal ik dat weten? Dan zegt die engelgemeente, ik ben Gabriel. Die voor God staat. En ik ben uitgezonden om u deze dingen te verkondigen. Dat is de zekerheid, Zacharias. Dat het woord van God komt. Dat het de waarheid is. En daarbij zult u dat weten. En ik kreeg ook een teken. Niet aangenaam. Hij kon al die adventstijd, gemeente, kon hij niet spreken. En al die adventstijd kon hij niet zingen. En de vrouwen die zongen straks. Straks zingt Elisabeth haar lofzang. Van waar komt mij dit? Dat de moeder des Heren tot mij komt. En dan zingt Maria de lofzang. En Zacharias de ambtsdrager, die zwijgt, kan niet zingen. Moet zwijgen. Totdat hij straks de langste lofzang zingt. Lof zij de God van Israël, de Heere, die aan zijn erfvolk dacht, te midden van de duisternis, gemeente. Stellig weten, vast vertrouwen. Om dan uitgedreven te worden tot het woord. En het woord van God voor waarachtig, voor vast, voor gewis te houden. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat hij het is. Zijn gerechtigheid, de toevluchtneming tot hem. Dit weet ik vast, zo zegt David. God zal mij niet begeven. Job zegt te midden van zijn grootste smarten. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik had altijd gewoon gemeend om een middenzang te zingen, maar u zingt maar 3 keer. Ik lees u dan de psalm maar voor. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Zo zegt de dichter in Psalm 27, mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Die vastheid, die gewisheid. Die overtuiging van de gunst, van de waarheid van God. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar dan roept hij het ook al die bestredene, al die aangevochten zielen, roept hij het ook toe. Wacht op den Heere, God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. De zwakheid van het vlees. Dan daalt toch die kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. Zo is de oproep ook vanuit de psalm om toch op de Heere te betrouwen. Zijn woord voor waarachtig te houden. Tot hem uitgedreven te worden met uw verlorenheid en ellendigheid. Dat woord van God is de ankergrond der ziel. Christus is de inhoud, is de vastheid, is de zekerheid, is de gewisheid van de belofte van God. Het heeft alles te maken met zijn welbehagen. Vloeit voort uit de eeuwigheid en dat is de grond van het vertrouwen. En ach die tijd, gemeente. En ach die verwarring op het kerkelijk erf. Al die meningen en al die mensen zijn allemaal lang overgaan. En die vijanden Herodes, wie heeft het er nog over? En die Romeinen, wie kent ze nog? Allemaal maar tijdelijk, vergankelijk, voorbijgaand. Maar die belofte Gods, Jezus Christus, is gisteren en heden dezelfde. En tot in der eeuwigheid. Hij is nog dezelfde getrouwe, barmhartige, genadige en vriendelijke ontfermer. Hij is nog dezelfde voor tijd en eeuwigheid. En daarom al die meningen van de mens, al die dwalingen, al die standpunten, vermoei u uzelf er niet mee. Maar het woord van God, wat van eeuwigheid en tot in eeuwigheid is, wat betrouwbaar en wat waarachtig is. Alle andere dingen zijn van voorbijgaande aard. Waarbij zal ik dat weten? Strikt persoonlijke vraag, gemeente, voor u en voor mij. Waarbij zal ik dat weten? We zijn zo vaak bezig met een ander. Er is iemand overleden. En ja, heeft wel eens dit gezegd. Ze heeft wel eens dat naar voren gebracht. En ze worden er allerlei herinneringen bijeengeroepen. Ook als het gaat om de geestelijke bestemming. Waar zal hij, waar zal zij zijn? Maar deze vraag is belangrijker, gemeente. Waarbij zal ik dat weten, zo zegt Zacharias. En het is een vraag in ongeloof, maar laten we vanmorgen maar op onszelf toepassen. Waarbij zal ik dat weten? Daar staat eigenlijk in de grondtekst gevoelen, ervaren, waarnemen. Dat betekent niet dat ik moet wat gevoeligheidjes hebben en dan zal ik het wel weten. Dat betekent het niet, maar het betekent het moet iets innerlijks zijn. Het moet iets zijn wat met mijn hele mens zijn te maken heeft. Waarbij zal ik dat weten? Wat een hoogst belangrijke vraag is dat. Kijk, en dan gaat die gedurige boodschap van het woord uit. En dan heeft de Heere beloofd dat woord zal nooit ledig tot een wederkeer. Dus zo moet u dan onder het woord komen. Dat woord van God zal nooit ledig tot een wederkeer. En de Heere heeft gezegd, het behaagt hem door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Toen Cornelius Petrus ontboden had door het droomgezicht. En het was een heidengemeente van oorsprong, maar hij kende de Heere. En hij had onderwijs gekregen en moest Petrus roepen. En dan komt Petrus, kent zijn verzet eerst, maar hij is door de Heere ingewonnen en overwonnen. En dan komt hij bij deze Cornelius en dan zegt hij, om wat reden hebt gij mij ontboden? Waarom hebt u mij eigenlijk gevraagd om tot u te komen? En dan zegt Cornelius, gemeente, het mag voor u en voor mij wel tot onderwijs zijn. Wij zijn hier allen tegenwoordig voor God. Dat is even opmerkelijk. Wij zijn allen hier tegenwoordig voor God om te horen wat de Heere u geboden heeft. Dat is even een opvatting van de kerkdienst. We kunnen ons nog laten leren door zo'n heiden van afkomst. Gevoelen wij dat ook zo? Als u naar Gods huis gaat, wij zijn nu allen hier tegenwoordig voor God om te horen wat de Heere u geboden heeft. Hij bevolen heeft. Wat ik moet horen. Niet ik wil dit horen, ik wil eens dat horen, ik mis dit, ik mis dat. Nee, wat hij u geboden heeft. Om zo onder het woord te komen. Het is Gods getuigenis wat eeuwig zeker is. Dat hij de waarachtige is. Dat hij tot ons komt in de bediening der verzoening. En dat de Heere ook dan onderwijs geeft. Dat we dat net aan die andere zijde moeten leren uitwerpen. Bij de Heere moeten beginnen. Bij hem. En we zijn zo vaak vanuit onszelf aan het werk. Ja, maar het zal toch eerst dit en het zal toch eerst dat. God eist van ons dat we op zijn woord en op zijn waarheid letten. Dat hij tot ons komt, ons roept. En dat hij ons de belofte geeft van zaligheid in en door Christus. Als wij in de erkentenis van onze verlorenheid, ellendigheid, strafwaardigheid. Zoals hij ons dat ook leert vanuit zijn woord. Tot hem komen zoals we zijn. Het wordt niet beter, gemeente. Het wordt niet beter met u en mij. Ook niet naar ontvangen genade. De dichter zegt, ik ben nooddruftig, arm en naakt. Niet ik was en nu is alles in orde. Nee, ik ben nooddruftig, arm en naakt. Apostel Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Waarbij zal ik het weten? Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachtingen hebt gegeven. En dat is mijn troost en druk mij toegelegd. Dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. Zo die werkzaamheid te kennen. Met het spreken Gods. Dat de Heere tot ons komt. Met het evangelie van vrije genade. Dat u onder ede betuigt geen lust te hebben in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en zouden leven. De diepte. De kracht van het woord, de rijkwijde, van de liefelijke nodiging van het evangelie van vrije genade. En die tot mij komt, al de tollenaars en de zondaars, naderden tot hem, om hem te horen. En de vijanden getuigen het, ziet, hij ontvangt de zondaars en hij eet met hen. Daarom ook in deze tijd. Vol bestrijding, vol aanvechting. De macht van de vijand. De duisternis. Maar hier het licht van het woord. De Christus der schriften. Die gisteren en heden dezelfde is. En die tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Ons liefelijk roept, indringend nodigt. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Het tweede vers van Psalm 98.